Ik kijk heel even naar Susanna. Peter en Esther hebben een dochter gekregen. Hè? Ja. En alles gaat goed? Jael, heb ik gehoord. Jael. Nee, maandag? Afgelopen maandag, hè? Ja, ja. Want Esther was zondag nog in de dienst en ze was al een paar dagen, hoe noem je dat netjes, over tijd. Voor zover wij dat dan denken, dat is altijd maar de vraag. Maar dus het is een gezonde dochter. En ook de Adelaars zijn in de dienst. Want ja, Peter die heeft, er is wat geschoven in het rooster en er bleek niemand te zijn voor de kinderen. Maar ze doen het supergoed. We zijn dankbaar en blij voor de iPad die er is. En voor de onderlinge samenwerking die dat dan geeft. Hè? Dan zitten ze allemaal daar achterin, geloof ik, om de iPad. Maar het is tof. Ja. Arie zei al, van, ja, het thema is bovennatuurlijk, natuurlijk, geloof ik. Maar er is iets, we hebben wat geschoven in de thema's de afgelopen maanden. Maar het maakt helemaal niet uit, want ik ga spreken over genade. En genade is, heeft alles te maken met God en met bovennatuurlijk en wat je er allemaal verder over zou kunnen zeggen. Dus ik heb het er maar even in mijn hoofd boven gezet. Het gaat om bovennatuurlijke genade. En ik denk, ja, wat is. Ik heb er van de week in de voorbereiding over na zitten denken. Weet je, genade is eigenlijk een mega uitgekoud woord. Ik bedoel, vroeger deed ik dat al met mijn broer. Ik heb een broer, die is 3 jaar jonger. En hij was natuurlijk veel sterker. En dan gingen we vechten. En dan zei hij, je moet eerst genade zeggen. En dan zei ik genade en dan liet hij me weer los. En dat zoiets, dat is een. Het is een woord wat we. Wat eigenlijk gewoon een hele erge christelijke term is. Het ligt ergens aan de basis van ons geloof, genade. Tegelijkertijd dacht ik, ja, weten we eigenlijk wel waar we het over hebben? Weten we eigenlijk wel wat genade betekent? Genade is eigenlijk helemaal niet normaal. Want in onze wereld, als we het in een natuurlijke wereld hebben, dan heb je eigenlijk altijd twee principes. Als je iets wil hebben, dan moet je er iets voor doen. Dat is gewoon zo. Er is maar weinig. Je krijgt maar weinig als je er niks voor doet. En het tweede principe is, als je een fout maakt, word je erop afgerekend. Dus dat principe van genade staat eigenlijk best wel ver van ons vandaan. En daarom is het soms ook zo moeilijk als we dan zeggen van, ja, je moet vanuit genade leven. Denk je, ja, wat is dat nou, vanuit genade leven? Weet je, het is heel redelijk om iets te vragen, om ergens iets voor te doen. Hè? Voort wat hoort wat is ons Nederlandse systeem. Niks is gratis. We doen niet zomaar iets voor mensen. En wij maken vaak de afweging van, ja, is dat wel echt nodig? Ja, is dat wel goed om te doen? Ik heb nog geen woord van de Heer ontvangen. Hè? Maar dat zit een beetje in ons systeem. Maar toen ik ermee bezig was, had ik ook zoiets van, ja, waar moet ik nou eigenlijk beginnen? Waar moet ik eindigen? Omdat genade is zo groot en zo veelomvattend. Als we aan de Heer Jezus denken, dan denk ik, we hebben liederen gezongen over genade, over grace. Eigenlijk dacht ik, het gaat er helemaal niet zo per se om, van wat is nou genade? En misschien heb je wel een iets in je hoofd zitten. Ik ben vroeger zelf opgegroeid in een reformatorische kerk. En dan moest ik in die tijd moesten wij nog de catechismus leren. Dat was een soort boek met vragen en antwoorden. En ik weet nog dat ik moest leren van wat was genade. En genade is, ik weet het nog, zo'n geautomatiseerde definitie. Genade is onverdiende gunst van God. En genade is een 1 verdienen en een 10 krijgen. Genade kan betekenen iets van, ja, dat ik niet zelf voor mijn zonde hoef te betalen, want dat heeft Jezus al gedaan. Maar het gaat er ook niet om dat ik weet met mijn hoofd wat genade is. Want zo'n definitie, die weet ik waarschijnlijk 100 bij nog. Die heb ik gewoon geleerd. Maar het gaat erom dat we de genade van God kunnen ervaren. Dat is iets heel anders. En hoe kan je nou die genade ervaren? Daar ben ik een beetje over aan het nadenken gegaan. En toen kwam ik eigenlijk uit bij het. En misschien voelde het wel een beetje, denk je, nou, dat is ook wel een zware preek voor Brea, zeg. Maar ik denk, weet je, soms mogen de dingen ook gezegd worden. Het heeft met verbrokenheid te maken. Want dat woord verbrokenheid gebruiken komen we niet zo heel vaak tegen.
En ik heb twee mensen in de Bijbel gevonden waarvan ik denk, daar kunnen we iets van leren als het om dat onderwerp gaat. Allereerst David. David, daar moeten we ons even in verdiepen. En als we iets over David ontdekken, gaan we tegelijkertijd kan je ontdekken dat genade, dat je dat kunt ervaren als je je zonde beleidt. En als je je zonde erkent. En de tweede persoon is Paulus. We gaan even beginnen met David. David, in Handelingen 13, vers 22, daar staat, daar vertelt Paulus aan de gemeente in Antiochië, David is een man naar Gods hart. Dat is best apart. Als je het verhaal kent van koning David, en ik zal het heel kort eventjes samenvatten, want ik ga het niet helemaal lezen. David is werd tot koning gezalfd. God had zijn oog op David laten vallen. Hij wilde dat David koning van Israël zou worden. En David werd koning van Israël. En hij had alles wat zijn hartje begeerde. Dat vond hij. Dat vinden wij, maar hij vond van niet. Het is een bekend verhaal. David is op een dag in zijn paleis en hij kijkt naar buiten. En dan ziet hij daar een prachtige mooie vrouw een bad nemen. Als zijn hormonen slaan op hol, zeg ik dan maar eventjes. Hij vergeet alles wat hij ooit geleerd heeft. En hij wil die vrouw hebben. Maar hij moet er wel een plan op bedenken natuurlijk. Hij gaat eerst met haar naar bed, vervolgens is ze zwanger. Ja, hij moet van die man afkomen, want dat past natuurlijk niet in het verhaal. Dus, want dan krijgt hij problemen. En hij stuurt die man van Bathsheba, Uria, was een iemand in het leger van Israël, die zet die helemaal in de frontlinies. En wat gebeurt er? Die man die wordt natuurlijk gedood. Dus David denkt dat hij op die manier zijn problemen en zijn zonden en al zijn mistakes wel een beetje kan verdoezelen. Maar mooi niet, want dan komt er een profeet en die spreekt in op zijn leven. En dan eens gaan zijn ogen open. En die denkt, man, wat heb ik gedaan? En dan zie je als we dan Psalm 51, die mag je voor mij wel even opzoeken. Als je een Bijbel bij je hebt, of je iPhone, of iets anders wat daarop lijkt. Waar je Bijbel op staat. En dan moet je Psalm 51 maar eens opzoeken. Psalm 51 is eigenlijk een lied. Een gedicht. David is een geweldige schrijver. En hij uit zijn emoties, zijn gevoelens, zijn gedachten, door die op papier te zetten. En dan schrijft hij een soort proces van berouw, van verootmoediging. En hij zegt, Heer, u bent zo groot, uw liefde is zo groot, wis mijn fouten uit. Was al mijn zonden af, maak me weer rein. Ik ken mijn schuld, ze staat mij steeds voor ogen. Tegen u heb ik gezondigd, tegen u alleen. Weet je, David die maakte echt een grote blunder die eigenlijk best, nou ja, ik bedoel, we hebben het er nog over, zeg maar. Hè? Die heeft geschiedenis gemaakt. Maar heel veel zonde is niet zo duidelijk, is niet zo opzichtig. En uiteindelijk gaat het niet zozeer om wat er gebeurt, maar het gaat erom dat je op dat moment op de hart van jou hebt, de troon van jouw hart zit. En dat je eigenlijk niet beantwoordt aan de bestemming die God voor jou heeft. Waarvoor God jou geschapen heeft. En we praten ook niet zo heel vaak over het onderwerp zonden. Misschien vinden we soms dat niet meer in de charismatische kerk hoort of zo. Of weet ik niet. Er zijn ook kerken waar ze alleen maar over zonden praten. Dat moeten we ook niet doen. Want ik denk, er is ook ergens een balans in het een en het ander. Maar wat gebeurt er vaak? Soms verbergen we het. We ontkennen het. Daar zijn we heel goed in. We proberen het goed te praten. We proberen argumenten te vinden om het wel te kunnen verdoezelen. Zoals David deed in dit geval. Soms geven we anderen de schuld. Kinderen zijn daar heel goed in. Ja, maar dat deed ik niet. Dat deed hij. Zij begon. Soms compenseren we onze eigen verborgen zonde door bijvoorbeeld bij anderen hele ogen eisen neer te leggen. Of een hele hoge ethische levensstandaard neer te leggen. Dat zie je ook vaak gebeuren in kerken, helaas. Dat je ziet dat er hele strenge eisen worden gesteld aan allerlei dingen. En tegelijkertijd, als je dan op een gegeven moment, dan breekt er ergens iets los. En dan zie je dat er in allerlei, in leiderschap of in allerlei andere dingen, dat er heel veel dingen niet goed zitten. Maar al dat compenseren, al dat verbergen, alles, het werkt niet. Het werkt niet. Want David, die komt tot de kern. Hij komt tot de kern. Hij zegt, het offer voor God is een verbroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u niet verachten. En het klinkt allemaal heel heftig, dat weet ik. Er staat in dezelfde psalm. Even kijken of ik het hier zo gauw kan vinden, ja. Er staat in vers 17, Heer, laat mij spreken over u, laat mij u hulde brengen, want op vleesoffer stelt u geen prijs, in brandoffer stelt u geen belang, berouw is het offer dat u verlangt, een gebroken, een verbrijzeld hart, veracht u niet, o God. In de Bijbel in gewone taal, daar staat, maar het gaat u niet om brandoffers, het offer waar u naar verlangt, is dat ik werkelijk spijt heb van wat ik heb gedaan. En daar gaat het denk ik om in verbrokenheid. Verbrokenheid is dat we in ons hart voelen hoe kwetsend het eigenlijk is als we op Gods hart trappen. Als hoe erg het is dat we hem verdriet doen. Weet je, als je echt van iemand houdt, dan wil je die persoon eigenlijk helemaal geen verdriet doen. En als het dan wel gebeurt, dan voel je dat heel diep in je hart. Verbrokenheid is dat wij dezelfde verdriet ervaren als God ervaart over de verwoestende uitwerking van zonde. Weet je, en het gaat helemaal niet om de uiterlijkheden en om de daden die er zitten, maar het gaat om ons hart. Ik las een citaat van iemand die zei, Gods hart wordt verbroken door trots, haat, bitterheid, oneerlijkheid, hebzucht en alle vormen van zelfzucht. En dat gaat dus veel verder dan de opmerking die we vaak horen. Ja, we zijn allemaal zondige en beperkte mensen. Want dat zeggen we vaak. Ja, we zijn allemaal zondige. Ja, we maken allemaal fouten, ja. Maar het is eigenlijk super oppervlakkig. Het is heel oppervlakkig. God zegt, het offer wat ik verlang is een verbroken en verbrijzeld hart. En er is een oud boek, ja. Dat heet Het Vaderhart van God. Het is geschreven door Floyd McClung. En hij zegt in dat boek dat hij zegt er zijn trots is eigenlijk de grootste vijand van genade. Weet je, wij willen namelijk helemaal geen verbrijzeld hart hebben. En wij willen helemaal niet vernederig zijn en dat soort dingen. Dat zit helemaal niet in ons systeem. En hij geeft 19 kenmerken. Waaraan je trots kunt herkennen. Die trots die ons soms zo verhindert om bij die verbrokenheid te komen. Ik heb er een paar. Trots geeft anderen de schuld. Ze levert kritiek en toont aan waarom anderen fout zijn. Trots veroorzaakt hardheid. Een onafhankelijke opstelling waarbij je niet openstaat voor de hulp die anderen te bieden hebben. Trots geeft een eigen fout niet toe en erkent eigenlijk geen persoonlijke verantwoording. Als ze dat wel doet, dan praat ze de fout goed en zoekt er net zo lang een verklaring voor totdat er geen verdriet of berouw meer bestaat. Trots kan ons ook het gevoel geven dat we geestelijker zijn of dichter bij God staan dan anderen. Trots verlangt naar het verleden of naar de toekomst, maar is nooit tevreden met het heden. Trots opent de deur voor een geest die zich niet laat corrigeren of afwijzen. Of onderwijzen, sorry. Trots heeft tot gevolg dat ik situaties beoordeel naar wat ze betekenen voor mij, in plaats van wat ze betekenen voor God. En het laatste is, trots is de wortel van een negatieve houding, veroordeling, kritiek, laster en kwaadsprekerij. Trots roddelt, trots breekt af, trots brengt schade toe aan iemands reputatie en geniet van berichten over mislukking en zonde. Weet je, ik vond het best confronterend. Dat boek ken ik echt best vaker gelezen, maar toen ik dit nog weer zo las, ik denk, wow. Nou, dit zijn er maar 9 van de 19. En ik kan best bij een paar een kruisje zetten, hoor. Ja. Ik dacht, wow, er is nog best veel trots in mijn leven. En zelfde David, koning David, die schrijft in Psalm 131. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Maar ik ben stil geworden en ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Weet je, en ik denk, nu kan je veel beter begrijpen waarom David een man naar Gods hart was. Want David is door een proces gegaan van herstel. Hij had gezondigd, ja. En hebben wij gezondigd, ja. Er is hier helemaal niemand zonder zonde. Dat is al een geruststelling. En er is altijd herstel. Als we het lef hebben en de durf en de moed hebben, onze trots loslaten en als we ons kwetsbaar durven opstellen en als we inderdaad die verbrokenheid in die verbrokenheid durven komen. En David zag verbrokenheid niet als een soort van wanhoopsgreep of als hopeloosheid of pijn, maar hij zag het als verootmoediging. Ik zou bijna zeggen het tegenovergestelde van trots. En een tweede persoon waarvan ik dacht, die kan ons iets leren over genade, dat is Paulus. Want we hebben het nog steeds over het ervaren van genade. Hoe kunnen we genade ervaren? Door verbrokenheid. Want dan gaan we die ervaring krijgen van God. Dat God naar ons toe komt. En dat hij ons als het ware onze hand pakt en weer opzet, rechtop zet. Dat we er vanuit gaan leven. Dat we met onze hart en met onze ziel voelen dat God een vader is. Daar hebben we het net over gezongen. Dat hij van ons houdt en dat hij ons onze identiteit geeft. Niet wat we gedaan hebben geeft onze identiteit. Maar het feit dat hij ons identiteit geeft. Weet je, maar onze trots en onze eigen ego en onze eigen zonde en alles wat daarmee te maken heeft, zijn soms zo'n blokkade op die weg naar herstel, om tot die verbrokenheid te komen. Maar Paulus die zegt ergens, ik schep vreugde in mijn zwakheid. 2 Korinthe 12, ja. Die zoek ik even op. Ik dacht vandaag, laat ik gewoon eens een Bijbel meenemen. Weet je, Paulus, dat is ook zo'n man, dat is echt een mega interessant persoon. Die heeft zoveel meegemaakt. Hij heeft eerst een heleboel, hij was eerst een soort aanhanger van IS. Hij vermoordde iedereen. Toen kwam er een bekering, een bekering die zo bijzonder was. Toen was hij een paar dagen blind. Toen werd hij bovennatuurlijk genezen. Toen werd hij een vurige apostel voor Jezus. Hij heeft allemaal bovennatuurlijke dingen meegemaakt. Hier staat het namelijk. Hij zegt, het heeft wel geen zin, maar als er dan ergens over geroemd moet worden, wil ik wel de visioenen en openbaringen van de Heer vermelden. Hij zegt, ik ken iemand. Hij is heel bescheiden, dat is hij namelijk zelf, die met Christus verbonden is en die 14 jaar geleden werd weggerukt naar de derde hemel, in of buiten zijn lichaam. Ik weet het niet, God weet het. En ik weet dat hij werd weggerukt naar het paradijs, met of zonder lichaam, dat weet ik niet, God weet het. En daar heeft hij woorden gehoord die geen mens kan of mag uitspreken. Zo iemand kan ik roemen, maar niet mezelf. Hij is ook een Jood. Hij heeft een prachtige manier van schrijven, vind ik altijd. En Paulus die heeft een ervaring gehad. Een hele bijzondere ervaring. En daar gaat hij wat over zeggen. En dan zegt hij uiteindelijk, komt hij aan het eind van dit verhaal. En dan zegt hij hier, het liefst roem ik dus in mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Ter wille van Christus wil ik graag zwak zijn, beledigd worden, in nood verkeren, vervolgd worden en in benarde situaties zitten. Want juist als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Dat is heel bijzonder dat hij dat zegt. En hij zegt ook, ik schep vreugde in mijn zwakheid. Ik vond het altijd een beetje een rare opmerking. Ik geloof ook dat die tekst een beetje misbruikt is. Dat hij soms ook gebruikt is om middelmatigheid goed te praten. He, zo van, als je middelmatigheid in je leven met God ervaart, of dan is de boodschap een beetje van, God vindt het goed als we zwakheden in ons leven hebben. Dan kan hij veel vergeven, dan kan hij veel van zichzelf laten zien. En dan kan zijn genade groter worden, alsof dat een soort streven moet zijn. Maar dat is helemaal niet wat Paulus bedoelt. Weet je, wij leven in een samenleving die erom bekend staat dat we sterk moeten zijn. Onze talenten moeten gebruiken. We mogen zelfbewust omgaan met de dingen die waar we goed in zijn. En die hebben we gekregen. En dat is ook soms het rare. We hebben heel veel gekregen, heeft al onze talenten die we mogen gebruiken. En tegelijkertijd wordt er gesproken over verbrokenheid. En dan zegt Paulus van, ja, en ik voel me ook nog het beste als ik zwak ben, zeg maar. Maar weet je, als al die dingen die we hebben ontvangen van onszelf zijn, dan worden we trots. En dat hebben we net geleerd. Trots is de tegenhanger van verbrokenheid. Dan zijn we ons eigen vat aan het vullen. Dan denken we dat het in ons eigen handen ligt. Dat we het zelf allemaal kunnen. Ik denk dat soms er iets nodig is in je leven. Dat klinkt een beetje rot. Maar soms gebeurt het. Dat je op de een of andere manier, als het ware, tot op de bodem van je bestaan komt. Of er gebeuren dingen in je leven. Waardoor je het niet meer zelf in de hand hebt. En het tragische is, ik las vanochtend nog een stukje van een bekende christelijke zanger. Uit Nederland, iemand die heel veel aan het begin heeft gestaan van het schrijven van liederen. Iemand die heel veel invloed ook heeft gehad, denk ik, zeker met name op de Nederlandse aanbiddingsmuziek. Die 2 jaar in een burn-out heeft gezeten. En zei van, ja, ik heb eigenlijk toch vaak meer vastgehouden in mijn leven dan ik dacht. Ik heb toch veel uit eigen kracht gedaan, veel van mezelf. En dat is altijd, wanneer doe je iets uit eigen kracht en wanneer geef je het aan God? Maar hij zegt, ik mocht op een gegeven moment van mezelf bijna geen rust nemen. Ik moest altijd maar doorgaan, want het was zo goed, het was zo christelijk. Het was zo, mensen die stimuleerden me daar ook in. Uiteindelijk ben ik afgebroken en ik heb ontdekt, zegt hij, dat ik zo sterk ben geweest in mijn eigen kracht. En dat op een gegeven moment niet meer gaat. En dat gebeurt ook in het geestelijke, maar soms ook in het natuurlijke. Dat God het gewoon eigenlijk, dat het gewoon afbreekt als het ware. En Paulus die heeft ook die crisissen meegemaakt. En Paulus gaat bijna nog een stap verder dan David. Hij vraagt niet alleen om verbrokenheid. Hij komt niet alleen tot die verbrokenheid, maar hij zegt zelfs nog van, ik ben eigenlijk blij dat ik zwak ben. Ik ben blij dat ik zwak ben. En dat is het tegenovergestelde dan alles zoeken in je eigen kracht. Je eigen talenten of je eigen godsdienstigheid. En er staat ergens in dit stuk, en dat is best, dat heb ik nog wel even opgeschreven, van dat God gebruikte in Paulus de veelbesproken doorn in het vlees. Zelfs een spreekwoord, je hebt een doorn in je vlees. En hij zegt, om te verhinderen dat ik mezelf te veel zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik werd gekweld door een engel van Satan. Ik ben er nog even op aan het zoeken geweest, maar ik denk, weet je, er zijn echt boeken geschreven, heel veel dingen geschreven over wat nou eigenlijk die doorn is, want niemand weet het precies. Sommigen zeggen, ja, hij had een handicap aan zijn ogen. Of hij had iets in zijn... ik ga die dingen al niet eens allemaal noemen. Ik zeg maar even, we weten het niet. En het is ook helemaal niet belangrijk om het te weten. Belangrijker is dat Paulus ook wel vaak gebeden heeft dat die doorn zou verdwijnen. Of dat Jezus die zou willen verwijderen. Het blijkbaar niet is gebeurd. En dat hij zegt uiteindelijk, ik schep vreugde in mijn zwakheid. En ik denk, hoe kan je nou vreugde scheppen in zwakheid? Hoe kun je nou vreugde scheppen in tegenslagen, in teleurstellingen, in tegenstanders, in vijanden, in lichamelijke gebreken en in ziektes? Ja, maar jongens, we geloven toch in genezing? En we geloven toch in overvloed? En we geloven toch dat Jezus gekomen is om ons leven in overvloed te geven? Hoe kan ik dat nou met elkaar rijmen? Hebben jullie die vraag nou nooit? Ja. Maar ik denk dat het een het ander niet uitsluit. Ik denk dat we ons mogen uitstrekken naar genezing, naar bevrijding. Ik denk als we de genade van God gaan ervaren, weet je, het woord genade, is het Grieks woord is sozo. Dat is een heel breed woord. Dat is niet alleen maar vergeving en heling, maar dat is bevrijding, dat is herstel, dat is kracht. Dat is alles wat wij niet verdienen, krijgen wij van God. Maar ik denk dat we allemaal, dat ieder kind van God, ieder mens, op een punt komt dat er een stuk verbrokenheid is. En dat je eigenlijk bij jezelf komt, bij je eigen diepe zijn komt. En gaat ontdekken, ik kan het helemaal niet vanuit mezelf. Ik kan helemaal geen mensen genezen van mezelf. En ik kan ook helemaal geen woorden spreken van mezelf of van God. Het kan omdat Christus in mij woont. En daar gaat het eigenlijk om. Daarom kan het. Want door de genade die God ons heeft gegeven, zijn wij met Christus verbonden. Diezelfde Paulus die zegt, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En weet je wat dat betekent? Dat we steeds meer besef gaan krijgen wat het kruis betekent. Het kruis staat hier niet als een soort van leuk bordje waar allemaal namen opgeschreven zijn. Dat kruis staat symbool voor wat we hier belijden met elkaar in deze gemeente. Want alles is op dit gaat. Het gaat allemaal om het kruis. Om het kruis en de opstanding van Jezus. En er is maar één weg tot benauwd, tot genade dan Jezus. Geen enkele andere godsdienst geeft genade. Dan moet je van alles. Maar Jezus die heeft gezegd, ik maak een nieuw verbond. En in dat verbond is alles. Weet je, we mogen hem persoonlijk leren kennen. We mogen ontdekken dat hij een vriend is. Dat hij een vader is waar je je leven mee mag delen. Dat hij je leerling is, leraar is. Dat we zijn leerlingen mogen zijn. Dat hij ons steeds dichter bij zijn hart wil hebben. Dat is bovennatuurlijke genade. Die komt door de verbrokenheid waar wij in mogen stappen. Hij heeft zijn lichaam laten verbreken. En het heeft niks met zwakheid te maken of met zieligheid of met mislukking. Als je op een gegeven moment op een punt komt in je leven en zegt, jongens, ik worstel hier al zo lang mee. Dat is alleen maar mooi. Want als je tot dat punt komt, kan hij je herstellen. Kan hij je repareren. Kan hij je heel maken. Weet je, hij is onze wijsheid. Hij is onze, hij is onze kracht. Dan kun je met zijn ogen kijken naar de situatie. Ik denk dat ik dat altijd het mooiste vind van de kerk, van de gemeente van Jezus in de... In de verdrukte landen. Ik bedoel, soms denk ik van we kunnen natuurlijk. Wij zitten niet zo. Maar tegelijkertijd denk ik, er zijn mensen in deze wereld die op een hele andere manier samenkomen. Die geen aanbidding kunnen hebben, in het geheim bij elkaar moeten komen. En soms stel ik mezelf wel eens die vraag: van hoe zou ik dat? Hoe zou ik daar zijn? Hoe zou ik daar christen zijn? En hoe zou ik christen zijn in Afrika? Als ik elke dag honger heb. En als ik jubelend en juichend en springend en rennend dankbaar ben voor een heel klein bakje rijst. En deze mensen, deze christenen hebben dezelfde worsteling. Ook zij moeten zich laten verbreken. En moeten zijn afhankelijk van de genade en de gunst en de genezing en de herstel en de kracht van God. Want door de genade ben je met Jezus verbonden. Weet je, en je mag, ja. Ik denk, weet je, we hebben Gods genade ontvangen. En je kan als het ware die genade alleen maar ontvangen. Niet door dit te blijven doen. Niet door ik geloof dat Corrie ten Boom dat voorbeeld ooit nam. Hij gaf, maar niet door dit te blijven doen. Door het krampachtig in je eigen handen te houden. Maar door het open te doen. En het de Vader eruit te laten halen. Dat is genade. En ik denk, en dat is de bovennatuurlijke genade. Want die genade is niks van onszelf. Het is allemaal van God. Het komt allemaal uit zijn koninkrijk. Want zijn koninkrijk is een koninkrijk van genade. Waarin we allereerst mogen leven vanuit die genade van hem. Maar waarvan we ook mogen leven vanuit genade naar elkaar. Dat we elkaar genade kunnen geven. En dat heeft ook allemaal te maken met eren. Met een cultuur van eer. Dat is een cultuur van genade. Waarin we de ander zien zoals God hem ziet. En ik denk, als ik tegen iemand zou moeten uitleggen van wat is nou eigenlijk het evangelie? Maar waar geloof je dan in? Dan denk je, ik kan al theologische verhandelingen houden. Maar eigenlijk zou je het in één woord kunnen zeggen. Genade alleen. Dat is het. En vanuit die genade, vanuit het feit dat Jezus de brug heeft geslagen. Dat hij herstel heeft gebracht. Vanuit het feit dat wij als zondige mensen hersteld kunnen worden. In onze relatie hersteld kunnen worden. In onze bestemming hersteld kunnen worden. In onze toekomst hersteld kunnen worden. Genezing kunnen ontvangen. Naar lichaam, naar ziel, naar geest. Dat is het koninkrijk. Dat is de bovennatuurlijke kracht. Van God in ons leven. Amen. Zullen we bidden. Vader, ik wil u zo danken. Heer, als ik over genade nadenk, dan denk ik, wat bent u voor een God? Wat bent u voor een Vader? Wat een voorbeeld. Heer, dat u ons allemaal kent, ieder individu in deze wereld. Heer, dat u de zonde heeft gezien. Maar dat u zo van uw kinderen houdt. Dat u uw hart van genade heeft geopend. En dat die genade iedere dag, ja, ik zie die genade echt als een stroom van water, een soort lavastroom of zo. Vanuit uw hart komen. En die kan ons het beste bereiken. Als we ons eigen mens zijn, als het ware. Onze eigen kracht, onze eigen vermogens. Heer, als we dat achter ons laten. Zoals Paulus zelf ook ergens zegt, dat hij alles voor vuilnis houdt. Alles waar hij goed in is. Alles wat hij geweldig vindt. Alles wat hij goed kan. Maar dat hij zegt, ik wil Christus kennen. Heer, dat is wat we verlangen. We verlangen ernaar dat we u kennen. Dat die genade van u meer en meer zichtbaar wordt in ons leven. Heer, dat we ons vrij mogen voelen. Dat er geen schuldgevoel in ons leven is. Dat we niet gebukt gaan onder geheimen, onder schuld, onder lasten. Onder, ja, weet ik wat er allemaal in ons leven kan gebeuren. Maar er kunnen zoveel dingen zijn. Dat kunnen dingen zijn die op het geestelijke vlak zitten, maar ook gewoon op het natuurlijke vlak. Vader, en ik dank u dat uw genade genoeg is voor ons. Heer, er is ook een lied waarin dat staat, uw genade is mij genoeg. Heer, dat is wat Paulus zegt. Vader, en ik bid op dit moment dat uw genade komt in die harten die dat nodig hebben hier, voor iedereen die hier zit. Heer, dat uw genade komt in situaties. Misschien om herstel te brengen in relaties. Dat uw genade komt in relaties waarin problemen zijn. Vader, dat uw genade komt. in financiën van mensen. Dat u daar herstel brengt. Dat u genade komt in denken, in gedachtenpatronen. Dat u rust geeft. Dat u zegt, mijn genade is genoeg. Heer, dat uw genade komt op die, bij die mensen die pijn ervaren. Pijn om verlies. Pijn en verdriet. Heer, u zegt, open je hart. Open je hart en zie de schoonheid van de Heer. Amen.